Hoi, dit is de podcast
Voelen voor mannen
met
Tim
en Tom.
Met deze podcast willen we met persoonlijke verhalen en het delen van kennis mannen inspireren om nog bewuster te leren voelen.
En dit doen wij omdat wij erin geloven dat wanneer mannen nog bewuster leren voelen, zij minder stress ervaren, meer succes hebben en ook een betere relatie met zowel zichzelf als anderen hebben.
Welkom.
Dankjewel.
Daar zijn we weer. Voelen voor mannen, tweede seizoen, aflevering 2. Ja. En vandaag hebben wij weer een unicum.
Ja, en vandaag hebben wij dus de gast.
Hugo van der Geest.
Hartstikke welkom, Hugo. Ja,
dankjewel.
En Hugo is de eerste gast als ervaringsdeskundige die wij vandaag interviewen naast de eerdere experts die we al in seizoen 1 hebben gehoord.
En naast natuurlijk wij zelf als ervaringsdeskundige in seizoen 1. Maar dit is de eerste echte ervaringsdeskundige.
Ik voel me vereerd.
Ja, super, ja. Man. Nou, welkom Hugo. En super fijn dat je de tijd hebt vrijgemaakt en dat je ja hebt gezegd. Voor Tommy en voor mij zijn we altijd heel blij en dankbaar als we inderdaad ook de verhalen van andere mannen mogen horen vooral. Misschien even goed om bij het begin te beginnen. Zou je jezelf even heel kort kunnen voorstellen?
Ja, nou, ik ben Hugo van der Geest dus. Ik ben inmiddels 46, vader van een dochter en de tweede is onderweg.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ja. En natuurlijk ook heel gelukkig met Agneta, dat natuurlijk ook. Anders had de tweede natuurlijk nooit gekomen. Ja. Maar en daarnaast doe ik dus mensen en bedrijven helpen met blijvende verandering, noem ik dat.
En dat is je dagelijkse, dat is een dagelijkse bezigheden?
Ja. Klopt.
Oké, super, super. Nou, voor de luister goed om te weten. Hugo is een goede vriend van mijzelf. Wij kennen elkaar wat langer. Wij hebben elkaar in een eerder verleden leren kennen op de Haagse Markt, denk
klopt,
ik.
Ja.
Ja, dus echt, het voelt dat alweer als heel lang geleden.
Ja, klopt. Ja, ja.
Nou, bijzondere ontmoetingsplek overigens, de Haagse Markt.
Ja,
vertel. Dat maakt me wel nieuwsgierig.
En ondernemer, zou ik zeggen.
Ja. Ja, misschien goed om daar wat over te vertellen als je wilt.
Ja, nou, daar is eigenlijk alles begonnen. Ik heb jarenlang in het familiebedrijf gewerkt. Daar hadden ze ook standplaats op de Haagse Markt. En zo heb ik Timothy en zijn vrouw en de dochter mogen ontmoeten. En dat ging al jarenlang door. Het was altijd lachen, gieren, brullen. En toen tijdens corona zijn we thuis gaan bezorgen. En toen zijn we een keer aan de praat geraakt. Dus ik belde aan, dus hebben ze in een bakkie? Ik dacht, nou, dat vind ik eigenlijk heel leuk.
Ja, ja, zo is dat inderdaad gegaan. En wat deed je ook weer op de Haagse Markt voor de luisteraars?
Ik verkocht kipproducten. Dus gegrilde kip en eigenlijk alles van kip. Ja, iedereen mag ook kip eten, dus dat was natuurlijk ook wel handig. En dat hebben we met de hele familie hebben dat ruim 83 jaar gedaan.
83 jaar? Wauw. Ja. Ja, dus dat is echt een familiebedrijf geweest van generatie op generatie.
Ja, ik was derde generatie. En ik heb besloten om eruit te stappen.
Derde generatie na 83 jaar en dan besluiten om eruit te stappen. Dat, voor mij is dat al meteen een mooi haakpuntje van, goh, hoe is dat zo gegaan? Want er zit natuurlijk vast wel een verhaal achter.
Ja, ja, dat, nou eigenlijk, om met te beginnen, ik was denk 5-6 jaar en toen wist ik al iedereen te vertellen, ik word geen kippenboer en ik ben het toch geworden. Dus dat geeft ook aan, ook de kern van mijn werk, waarom doen mensen dingen dat ze uiteindelijk niet willen, maar toch gebeurt. Mijn opa is in 1938 begonnen. Door de oorlog is natuurlijk ook veranderd. Hij werkte eerst voor een bedrijf dat was opgericht door Indische mensen. Die waren naar Nederland gekomen, hadden veel geld en die hebben dus de ENA opgezet. De eerste Amerikaans groenbedrijf, zoiets, een beetje vrij vertaald. Maar ja, door de oorlog zijn die mensen natuurlijk ook gewoon weggegaan. Het bedrijf was in de steek gelaten en mijn opa is een beetje als één pitter doorgegaan. Dus ook inderdaad kippen houden, kipslachten, bezorgen de deur. Nou, mijn vader die zag daar niet zoveel in. Dus die is uiteindelijk op de markt gaan staan. Uiteindelijk zijn ze toch samen ook een winkel begonnen. En ook boven de winkel gaan wonen, een productieruimte erachter. En door de jaren heen, mijn opa ging natuurlijk vanwege zijn leeftijd de zaak uit. En mijn vader toen besloten om alleen met markten verder te gaan vanwege personeelsgesprek. Omdat hij dat ook leuker vond met markten. Dus na een aantal jaren, mijn oudste zus werkte al mee. En inmiddels mijn broer en mijn andere zus ook. En inmiddels was het natuurlijk zoveel, met familiewerken is het niet altijd even handig.
Hoezo niet?
Nou ja, je zegt natuurlijk alles wat je vindt en wat je denkt. Ja. En dat is, even tegen je familie zeg je gewoon veel meer en sneller wat dan tegen buitenstaanders. Bij een collega hou je eerder in en bij familie ga je gewoon alles zeggen. En dan zit je natuurlijk zondag met elkaar op de bank. Of je hebt elkaar met elkaar een feestje. Maar ja, er gebeurt ook wat in het bedrijf. En dat is best lastig.
Ja, maar ik kan me voorstellen, hoe hou je die scheiding dan intact?
Ja, best lastig.
Ja,
je wordt erin geboren, dus ik snap de dynamieken. Maar als ik het over zou mogen doen, zou ik het al anders doen. Ja, dan zou ik er meer scheiding in brengen, ja. Maar ja, dat is geweest. Maar mijn broer, die is bij mijn vader gewerkt, ook een beetje erin gerold.
Ja.
Door studieschuld. Dat moest hij dus eigenlijk. Mijn vader zegt, je krijgt zelf op uur, 12 uur werken en dan ben je van je studieschuld af. En dus mijn broer is dat aan begonnen en 2 weken later lag mijn vader in het ziekenhuis. Dus mijn broer is eigenlijk op een bepaalde positie terechtgekomen waar hij ook nog niet, vanuit mijn inzien dan, nog niet helemaal klaar voor was. Met naderhand ging mijn vader revalideren en weer beginnen. En ja, toen botste aan alle kanten. Mijn vader kon niet overdragen of overgeven. En mijn broer had nieuwe plannen, dus dat botste natuurlijk. Dat was 2 generaties. Toen kwam er ook net toevallig een standplaats bij die mijn vader heel graag wilde doen, maar niet kon draaien zelf. En ik werkte zelf toen in de horeca en ik had het niet meer zin. Dus ja, alles stond klaar. De auto, de verkoopwagen. Alleen de man die het moest doen, was het niet. Dus ik zei tegen mijn vader, joh, ik wil het best voor je doen. Ik ga 3 maanden voor je doen. Als het wat is, zoek je iemand anders ervoor op. Is niks, dan stap ik ook weer eruit en dan ieder zijn eigen weg.
En 3 maanden zijn wat langer geworden, als ik het goed heb gehoord.
Ja, dat, ik moet ook wel zeggen, ik had een vliegende start daar op die locatie. Erg leuk om te doen. En inmiddels was ik ook van baan veranderd. Wel gezorgd dat mijn vrije dag nog op dinsdag was. Dat ik voor mijn vader kon invallen. Omdat ik het toch heel leuk vond. En maakte ik zelf mee op mijn werk. Dat ik dacht van ja, ik zat dus woensdag uit te kijken naar de dinsdag daarna. Ja, daar zit je niet goed.
Hoe oud was je toen je instapte in 21. Het bedrijf? Oké, 21 al.
Ja, eerst gewoon in loondienst. Want ik heb toen inderdaad ook, omdat we natuurlijk een paar maanden onderweg waren. En mijn zus ging toen de zaak uit. En mijn broer die was ook weer weggegaan. Ja, dus toen was het dus een gat. Want het waren 2 mensen weg. En ik vond het heel leuk. En ik dacht, ik pakte een paar uurtjes bij. Maar mijn vader wilde niet. Want hij had natuurlijk slechte ervaring met mijn broer.
Oh, op die manier bedoel je
dus
dat?
Dus hij zegt, ik ga niet nog een keer die ervaring opdoen. Nee. Hij zegt, we willen het wel leuk houden.
Ja.
Dus ik heb een gesprek gehad met zijn adviseur. En die heb denk ik 2,5 uur op me instaan praten met allerlei negatieve voorstellen en situaties, hoe ik ermee om zou gaan. Die heeft me een verslag aan mijn vader uitgebracht. Ga het maar proberen, want voor mij gaat het wel. Dus ik ben begonnen gewoon met een jaarcontract.
Oké.
En dan ben je natuurlijk de zoon van de baas, dus dan moet je toch iets meer bewijzen. Want je komt er in 1 keer in rollen. Ik kreeg zeker niet de voorkeurspositie, maar dat geeft ook niet. Ik voelde ook dat ik van onderaf moest beginnen.
Je hebt echt alles doorlopen wat er te doorlopen was in een bedrijf.
Ja, dus ook wel nederig opstellen. Een heleboel personeel werkte natuurlijk al een aantal jaren. Dus ja, die vonden er ook wat van. Die dachten, wat gebeurt er nu? Onzeker. Dus ik snap wel dat het natuurlijk ook wel... Ja, iedereen was natuurlijk wel een beetje een soort van spannend van hoe gaat het lopen en gaan.
En dat was al op dan de locatie Haagse Markt?
Dus uiteindelijk heb ik dan uitgebouwd naar 8 standplaatsen per week. Dat deed ik dan samen met mijn zus. Mijn vader deed dan de inkoop, deels productie. Dus dat deden we eigenlijk uiteindelijk met z'n drieën. Dat is uiteindelijk een firmaschap geworden. Want mijn vader die kwam op een gegeven moment ook richting 65. Die zei ook van we gaan of nu afronden, dan gaan stoppen of iemand gaat overnemen. Toen ben ik samen met mijn zus ingestapt.
Wauw.
Dus echt de firma in.
En vanaf dat moment dat je instapte, hoe lang heb je dat gedaan?
Dat heb ik uiteindelijk 20 jaar gedaan.
20 jaar gedaan?
Dus vanaf het moment dat ik instapte, ja.
Dus als ik het zo samenvat, dan ben jij eigenlijk vanuit huis uit en in hart en ziel echt een ras ondernemer. Ook vanuit de familiekant, omdat dat er eigenlijk heel erg gewoon was hoe dat werd gedaan.
Ja, ik weet niet of ik een ras ondernemer ben. Ik weet wel, ik heb het gewoon van thuis, maar ik ben erin geboren. Mm. Ik weet niet anders.
Ja.
En... ik heb wel gewoon leren te gaan. Weet je, je doet het gewoon.
Er was nog een vraag die me gewoon puzzelde. Hè? Want je was 5 of 6 toen jij de opmerking maakte van... je gaat alles doen, behalve in de zaak stappen.
Ja.
En vervolgens, het laatste wat ik jou hoorde zeggen, 21 jaar.
Ja.
En je hebt je bijna je vader moeten via die adviseur moeten laten overtuigen... Dat hij je zelfs aan moest nemen. Dus het was niet zo dat je vader zei van... Oké, en nu instappen.
Nee. Ja, mijn bedrijf ook niet voor niets heet onbewuste drijfveren.
Onbewuste drijfveren.
Dus dan kan je je afvragen... wat was mijn onbewuste drijfveer om dat toch te doen?
Ja, maar ik ben wel nieuwsgierig naar... wat was je onbewuste drijfveer als peuter om er niet in te stappen? Wat was het wat jou...
Toen ik als 5, 6-jarige dat zei, was het gewoon puur mezelf. En toen ik als 21-jarige toch instapte, deed ik het voor het systeem.
Wat bedoel je met systeem?
Voor het systeem, dus het familiesysteem, dus waar je vandaan komt. Dus je ouders, de voorouders. Maar ook een bedrijf is een systeem.
Ja.
En vooral als familiebedrijf is het helemaal ingewikkeld, dan is het dubbel zo erg de trekkracht.
Ja.
Dus zoals ik het ervaren heb. Ik heb niet het gevoel dat ik werd wel getrokken op een positieve manier. Ik heb niet het idee dat ik het ik heb niet voor iemand anders gedaan. Dus ik heb het wel bewust gedaan. Daar was ik wel voor overtuigd. Het was wel mijn keus. En je gaat het gewoon doen, heel simpel.
Je maakt een mooie brug naar het bedrijf dat je nu hebt. Dat heet Onbewuste Drijfveren. Daar komen we ongeveer zo nog op terug. Ja. Maar dat is wat je nu doet, zeg maar. Oké. Misschien goed om ons dan nog even mee te nemen hoe de transitie gegaan is van het oude naar de situatie van nu. Hè? Want als je heel lang in een familie organisatie hebt gezeten en uiteindelijk besluit, joh, ik wil daaruit of ik stop ermee, dan moet er vast iets zijn gebeurd. Maar ja. Kan je ons daar iets meer
in? Ja, tuurlijk, dat kan ik. In 2001 hebben we natuurlijk een firmaschap gemaakt tussen mijn vader en mijn zus en ik.
Oké.
Dat ging natuurlijk gewoon prima. Dus mijn zus en ik die hadden niks, maar door onze uren werkten we in het bedrijf. Nou, dat was ook een soort zo'n ingroeiconstructie. Dat was gewoon helemaal prima. En toen uiteindelijk 2010 is mijn vader het bedrijf uitgegaan, omdat hij inmiddels al bijna 70 was. Dan mag het wel. Toen ging mijn zus en ik gingen dus verder in 2011. Alleen in het voorjaar van 2011 bleek dat mijn zus ziek was. We hebben eigenlijk nooit in het begin goed duidelijk begrepen wat er echt aan de hand was. Of ik het niet wilde horen of het niet goed gehoord heb, of dat weet ik niet. Maar uiteindelijk wist zij al van tevoren dat ze het niet ging redden. Alleen wij waren nog, en dat kan je natuurlijk ook je positieve overlevingskracht zijn natuurlijk ook. Ja. Omdat we ook niet wilden horen, blinddoek op of oogkap op en gaan. Ja, dus uiteindelijk, ze heeft chemo gehad, hypothermie, ze heeft van alles gedaan. Ook speciale diëten. En toen kwam er voor mij wel een wereld open. Dat ik dacht van, ik dacht voorheen altijd al, mijn zus had borstkanker met de uitzaaiingen. En ik dacht altijd als, en misschien zijn we ook zoals maatschappij geconditioneerd, maar ik dacht altijd, kanker is gewoon of chemo, bestralen of amputatie. Zo heb ik het. Okay. Dat dacht ik, hè. Dus dat was gewoon een overtuiging van toen. Ja. Dat niets doen ook een optie was, dat wist ik nog niet eens. Dus ja, en ik vond het ook wel eigenlijk een soort van interessant wat voor pad zij opging door alternatieven te zoeken.
Okay.
Dus ook naar alternatieve artsen, de speciale dieet, wat ik net al zei. Ja, dat vond ik ook wel bijzonder. Ik dacht, uiteindelijk in 2013 ging het bij haar wel een beetje langzaam het kaarsje uit. Hmm. Ze is uiteindelijk in de hospice terechtgekomen. Omdat het gewoon wel ideaal was. Nou ja, ideaal. Ze had twee jonge kinderen had ze.
Pittig.
En die waren toen 3 en 6. Dus ja, ze wilde niet thuis in hun bed in de woonkamer liggen, dat het bed opeens leeg was. Ja. Dus zeg ik ga naar hospice. En er was ook een speeltuin bij. Dus de kinderen konden gewoon op bezoek komen samen met de man. En ook gewoon in huis. En konden de kinderen alvast wennen dat ze er ooit niet meer zou zijn.
Ja.
Dus dat vond ik eigenlijk ook een heel mooi inzicht van haar. Uiteindelijk is zij in 19 mei is overleden, 2014. Ja, dus toen... ik had begin dat jaar had ik een tuinset gekocht voor mijn achtertuin. Dus gewoon niks bijzonder, tafel, 4 stoelen. En dat had ik misschien in maart of april gekocht. En toen kwam ik in 2014, dus na het overlijden van mijn zus, was ik een keer in september, oktober, was ik een keer wat eerder thuis. En ik werkte best veel. Ik werkte eigenlijk gewoon 6,5 dagen in de week. En toen was ik hier op donderdagmiddag vroeg thuis en ik zat lekker op het aanrecht in het zonnetje. En ik keek naar buiten. Ik dacht, ik heb een leuk huisje. Ik heb een autootje. Ik kan relatief doen en laten wat ik wil. Nou heb ik dit jaar een tuinset gekocht en ik heb er deze zomer pas 3 keer op gezeten. Ik dacht, het gaat niet goed hier. Dat was echt voor mij gewoon zo'n eye-opener. Eigenlijk vrij kort daarna vertelde mijn boekhouder dat hij bedrijfsmakelaar werd. Ik zei, ik wil klant nummer 1 worden, verkoop mij nut maar.
Oké, dus dat is direct achter elkaar gebeurd?
Ja, dat is vrij kort achter elkaar. Dus het besef en het doorpakken, maar ja, ik was er natuurlijk helemaal niet klaar voor.
Ja.
Soms moet je ook gewoon ergens aan wennen. Dus eigenlijk op dat moment dat ik eigenlijk besloot om mijn bedrijf te gaan verkopen.
Ja.
Dus ik bleef gewoon het bedrijf gewoon in stand houden en doorgaan. En Ruben, mijn boekhouder, die deed dan alles. Dus eigenlijk de bedrijfsmakelaar, die deed alles op de achtergrond in orde maken. En ook de contact met potentiële kopers en dat soort dingen.
Ja.
Ondertussen ben ik eigenlijk allerlei opleidingen en cursussen gaan doen om te kijken wat ik leuk zou vinden voor erna.
Nee, ik ben toch nog wel even nog nieuwsgierig nog naar het moment van op jouw tuin, laten we zeggen, in jouw tuin zitten en beseffen dat je er maar 3 keer van genoten had. Dat was dus een belangrijk blijkbaar moment voor jou om te beseffen van, ja maar wacht even, er moet iets veranderen. Ja. Maar op welke manier heeft het overlijden van jouw zus ook nog hier een rol in gespeeld?
Nou, dat was natuurlijk ook gewoon de relativering die er gelijk achteraan kwam. Van ik heb 3 keer op die tuinset gezeten. En mijn zus was 44 toen ze overleed. De man netjes achtergelaten, de kinderen netjes achtergelaten. Die hebben wel kansen. Ik was toen vrijgezel. Ik dacht, ik ga niet voor de nabestaan aan het werk. Ik ga gewoon zelf ervan genieten. Ik ga zelf doen wat ik leuk vind, waar ik energie van krijg. En het was klaar. Op een gegeven moment ging de roze bril ging af of zo.
Ja. En hoe oud was je toen op dat moment?
Toen Nou, denk ik 5'36.
Hoe werd er gereageerd op het besluit dat je genomen hebt, joh, ik ga stoppen naar zo'n lange, bijna traditie van, ja, dat de zaak in de familie blijft, om het zo te zeggen.
Ja, nou, inmiddels was het natuurlijk ook in 2014 was het enige vennoot van het bedrijf. Dat maakt het ook wel makkelijker beslissen. Ik heb het al een keertje mijn ouders tussen neus en lippen door verteld, maar ja, ik had zoiets voor dat het zover is, hoef ik ook nog niet te vertellen tegen iedereen. Personeel heb ik het ook niet verteld trouwens. Ik dacht, ja, een beetje rust in de toko houden. Als zover is, dan vertel het wel. Je weet ook helemaal niet, als je zo'n traject ingaat, hoe snel dat gaat. Uiteindelijk heb het bij mij voor ruim 5 jaar geduurd.
Ja, dat wil ik vragen. Hoe lang? 5 jaar nog na dat besluit?
Ja, dus het is door inderdaad de tijd genomen naast mijn bedrijf. Want ja, dat was voor mij natuurlijk toch een inkomstenbron dan. Op de momenten dat ik kon, heb ik dus inderdaad verschillende opleidingen gedaan. En mezelf ontwikkeld. Eigenlijk overal gesnuffeld en geroken. En ja, wat is wel wat voor mij, wat is niet wat voor mij.
Ja, kan je daar wat over vertellen? Wat is wel iets voor jou qua opleiding en dergelijke?
Ja, ik heb eigenlijk van alles gedaan. Ik was wel een beetje gefascineerd door mensen te helpen door naar een beter en leuker leven. Dat was wel een beetje mijn insteek. En dat ik ben begonnen met een heel simpel kruidenopleiding. Dus kruiden naar de natuur vandaan. Dus ik was een beetje gegrepen door de homeopathie.
Okay.
Ik vond het al heel interessant. Ik dacht, ja, dit is niks voor mij. Ik vind het leuk om te weten dat het bestaat. En zo heb ik natuurlijk meerdere opleidingen gedaan om te weten dat het bestaat. Dat kan, maar ik stuur ze graag door naar een ander.
Ja.
Want dat is gewoon niet mijn ding. Daarnaast heb ik ook massageopleiding gedaan. Verschillende soorten massages.
Leuk. Wat voor soort massage moet ik me voorstellen?
Dat polariteitsmassage, sportmassage, stoelmassage op basis van de shiatsu.
Kijk.
Voetreflex. Ja, het is toch eigenlijk wel heel magisch dat vanuit je voeten alles in je lijf kan aansturen. Of te activeren. Ja, ik vind dat steeds mooi.
Ze kunnen zeggen dat mensen bij jou onder goede handen zijn, zeg maar.
Ja,
makkelijk, sorry.
Hey, maar het is toch wel heel, heel opvallend van kippen, ik noem het even kippenboer.
Mag ja, van koud vlees naar warm vlees.
Ja, van koud vlees naar warm vlees.
Wauw.
maar kun je voor jezelf verklaren van hoe dat hoe je dan tot dat, laten we zeggen, tot die keuze bent gekomen om inderdaad die switch te maken? Want het is best wel een, zoals buitenstaander, een best wel een radicale switch.
Ja.
Hoe wist je dat het was wat je...
Nou, op gevoel. Dus je komt ergens mee in aanraking. Ik had inderdaad die stoelmassage gedaan. Ik dacht, oh, dat is wel leuk en mooi, interessant. En het werkt ook. Ik voel ook wat. Wel magisch dat gewoon met bepaalde drukpunten. Want shiatsu heeft natuurlijk met meridianen en drukpunten te maken. Dat je dus gewoon iemand kan helpen. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook weer oefenen op elkaar met cursisten. Dus dat je voelt zelf ook wat er gebeurt. Dus dat, toen naar de rand hoorde ik een keer over een polariteitsmassage. Ik dacht, wat is dat? En ik dacht, nou, ga het ervaren. Nou, ik bij Astrid Vollebrecht heb ik een afspraak geboekt. En die deed ook opleiding geven. Ik dacht, nou, ik ga eerst zelf ervaren. En het was eigenlijk de eerste keer dat ik een massage ervaarde dat ik heel diep ontspannen was, maar niet in slaap viel. Was natuurlijk ook al, fijn werkte ik 6,5 dag in de week. Dus als ik lag, dan sliep ik. Dus dat was ook natuurlijk een ander dingetje. Maar dus heb ik uiteindelijk die opleiding gedaan. Meerdere opleidingen waren gedaan, ook andere 4 elementen, van alles.
En dat terwijl je 6,5 dag in de week gemiddeld werkte?
Ja. Nou, dan werd het af en toe wel eens 4 of 4,5, weet je wel. Dus
maar dat deed je erbij? Dat was niet in plaats van de reden?
Nee, dus echt mezelf vrij plannen.
Ja. En dat heeft nog, als ik je goed heb begrepen, 5 jaar geduurd voordat je uiteindelijk op het punt komt dat dat hoofdstuk afgesloten werd.
Ja.
Wauw.
Op het moment dat je zo'n investering doet naast, laten we zeggen, je werk, dat betekent dat er een enorme drive aanwezig moet zijn geweest om
ontwikkelen. Ik ben ook opgevoed met het met een beetje de zin van gooi niet je oude schoenen weg voordat je nieuw hebt ingelopen. Aan de ene kant snap ik wel, soms werkt die ook tegen je, dus hij past niet overal op. Met die gedachte, dat is een beetje ouderwetse gedachte van die tijd nog. Ik zat wel in die modus van ik moet wel eerst zorgen dat ik iets nieuws heb voordat ik het oude loslaat.
En is dat uiteindelijk ook gelukt om het in die oude schoenen beter voor te houden?
Nou, op een gegeven moment kwam ik op een punt dat het gewoon niet meer te combineren was.
Hm.
Ik heb op een gegeven moment tijdens het pad ben ik ook aangeraakt door het mooie werk van familie- en organisatieopstellingen.
Oh,
okay. Ik durf wel te zeggen dat toen sindsdien is dat, toen ik daarmee in aanraking kwam, ik heb dat ook natuurlijk op verschillende manieren eerst zelf ervaren. Naderhand, je kan natuurlijk op tafel werken, dus met poppetjes, met voorwerpen. Je kan met placemats op de vloer werken. Of je kan ook met mensen, dat noemen je representanten, kan je dus een opstelling doen. Dus als mensen dus een vraag of een verlangen of wat dan ook hebben, dat ze inzicht willen krijgen, dan kunnen ze een opstelling doen. Ik heb daarna natuurlijk hele menigmalen gerepresenteerd. Dat ik dacht, oh, dat is wel magisch wat hier gebeurt. En uiteindelijk dus ook de opleiding gaan doen.
Okay.
En dan, ja, dan heb je gewoon jezelf aan te kijken. Dan kom je dus ook bepaalde dynamieken. Krijg je inzicht van waarom je dus doet, waarom je het doet.
Het is wel waardevol om die inzichten te hebben over jezelf, denk ik dan.
Ja.
Kan je daar iets over delen? Wat je voor jezelf tegenkomt en zeg je, dat is echt bepalend geweest?
Voor mij was het wel tijdens de opleiding dat ik eigenlijk een beetje het inzicht kreeg. En als ik iemand anders, of misschien jou vertel, dan dus zegt dat misschien niet veel. Maar ik ben bijvoorbeeld heel mijn leven ben ik een soort van onzichtbaar geweest. En dat klinkt natuurlijk heel raar als ik dat zeg, maar dat vind ik lastig om uit te leggen. Maar ik had mezelf ook bijvoorbeeld buiten het systeem geplaatst. Dus ja, er zit er ook geen flow in je leven, in je lijf.
En hoe zag dat eruit, jezelf buiten het systeem plaatsen?
Ik denk dat ik heb nooit anders gedaan, dus ik wist niet anders. Hè?
Ja.
Maar tijdens de opleiding dacht ik van, is dat wat de hand is?
Ja. Maar wat deed je dan? Of wat zagen de omstanders op het moment dat je dat deed, jezelf onzichtbaar maken?
Nou, als je natuurlijk gewoon puur naar de ordening kijkt, dus zoals het eigenlijk meest ideaal is als een gezin is, in bepaalde volgorde hoe ze staan, hoe ze bij elkaar zijn, dan had je bij wijze een mooi kringetje midden in de zaal en ik stond in de hoek.
Ja, oké.
Dus zo, dus, ja, zo okay. Kwam die in de opstelling naar voren. Ja.
En in de praktijk, hoe zag dat er dan in het dagelijkse leven eruit?
Nou, vorig jaar sprak mijn jongste zus en die zei van ja, want ik weet eigenlijk niet zoveel tot mijn 13e, 14e jaar. Dat weet ik niet zo heel veel van. Als ik andere mensen hoor praten over hun jeugd, dan hoor je heel veel informatie. Maar ik was er wel, maar... En toen zei mijn zus ook van ja, ik weet eigenlijk nog niet dat je er was. Dus mijn zus heb eigenlijk ook geen herinneringen dat ik überhaupt in hetzelfde huis woonde, weet je. Dus...
Wauw.
Wel waardevol dat je die uiteindelijk hebt mogen inzien.
Ja.
Ja.
En wat deed het met je op het moment, hè, tijdens zo'n systemische opstelling? Dat kan ik me voorstellen van, ja, je wordt dan, laten we zeggen, liefdevol geconfronteerd met een aantal. Ja,
ja. Nou ja, het is natuurlijk ook het hele proces is een aaneenschakeling van allerlei dingen. Dat inzicht had ik dus mezelf buiten het systeem zetten, dus onzichtbaar, de onzichtbare was. Ik denk dat het kwartje pas later viel bij mij. Dus ik kreeg inzicht. Maar het was nog niet helemaal verwerkt. Maar dat zie je heel vaak in opstellingen, dat het een paar weken nodig hebt om het door te werken of het kwartje te laten vallen.
Nou, maar je gaf net aan van ja, het heeft tijd nodig om het kwartje echt te laten vallen. Wat was het moment wat je kan herinneren toen het kwartje echt viel van dat je jezelf buiten het systeem plaatste? Wat was het moment? Kun je je dat nog herinneren? Wat maakte dat het kwartje definitief
ja,
viel?
Ja, ik kan me wel nog moment reageren dat ik toen in het klaslokaal zat en dat ik dus een tekening maakte van hoe het mijn systeem volgens mij moest staan. En dat dus ik maakte een tekening en toen zei die lerares, ja, maar dat is niet wat ik vroeg. Ik zei, dat heb ik niet begrepen. Dus ik was natuurlijk zelf een beetje onbewust aan het saboteren, achteraf gezien. Uiteindelijk heb ik dus wel de tekening gemaakt die ze vroeg. En toen zei ze, het is wel bijzonder dat je jezelf te buiten zet. Ik dacht, oh, ik kan me nog steeds, die klasnoot van mij, kan ik herinneren, dat ik aankijk van, oh, dit is het. Weet je, dus het is iets heel kleins, maar voor mij was het heel groot. Maar ik kan het niet goed uitleggen.
Nee.
Dus ik hoor je vraag, maar ik vind het ook lastig om het uit te leggen.
Nee, maar dat was wel een heel expliciete bewustwordingsmoment, om het even zo te noemen, van, oké, dat doe ik dus.
Ja. Ja, en zo was natuurlijk, elk opleidingsblok kwam natuurlijk wat aan de hand.
Ja.
Ik weet wel, mijn eerste opleidingsblok, mijn relatie met mijn moeder was niet helemaal top op dat moment. We hadden wel contact, maar ja, ze was niet de moeder die ik graag had willen hebben. Dus ik zocht het bij andere vrouwen van haar leeftijd, had ik wel goed contact. Dus een soort surrogaatmoeder, zoals wij. Dus ik lag wel goed in de markt bij de wat oudere dames, maar ja, dat was natuurlijk niet mijn doelgroep natuurlijk. Maar ja,
ze zeggen op een oude fiets moet je het leren, maar dat kan je ook in doorschieten.
Ik was op zoek naar wat anders. Ik was eigenlijk op zoek naar een moeder die wel beschikbaar was.
Ja.
Dat was
ja.
eigenlijk gewoon de korte vertaling ervan. Ik had het natuurlijk in eerste instantie natuurlijk helemaal niet in de gaten. Daar kom je later achter. En soms dan heb je zelf niet in de gaten waar je in zit. Maar tijdens het eerste opleidingsblok, kort daarvoor had ik zelf een opstelling gedaan. En toen kwam er iets in, de vaderlijn kwam naar voren. Ja, dat vond ik mega interessant. Dus en in de opstelling moest ik dus in viertallen. Eén was begeleider, één was de cliënt. En andere twee waren beschikbaar voor vader en moeder te representeren. En dat was eigenlijk de eerste keer in de opstelling dat representant van moeder naar me wilde kijken. En toen had ik gezegd, fuck you. Je kijkt normaal ook niet naar me, dus nu vind ik jou ook niet interessant. Dus dat is een hele ouderwetse, trek de muur maar op en keer van je af. Die werkt dus niet.
Oké.
Dus toen ik s'avonds naar huis reed, dacht ik, dat is jammer. dit was eigenlijk mijn kans geweest. Want het werkt energetisch door, een opstelling. Die hoef je, met een familieopstelling neem je niet de familie mee. Maar energetisch komt het wel bij hun aan. Dat jij een ander inzicht krijgt in opstelling, werkt het ook energetisch door. Dus uiteindelijk, jij verandert, dus de omgeving verandert ook met je mee. Die avond kwam ik thuis en mijn bedrijf was nog gevestigd achter het huis van mijn ouders. Ik dacht, nou weet je, misschien kijken of ik bij mijn moeder misschien iets... ik had een soort goedmaak wil of zo had ik toen. Maar ja, dat lukte natuurlijk niet. Hè. Ik trof er niet. Ik denk 3 maanden later kwam ik een keer, ook na de opleiding kwam ik thuis. En toen zag ik dat ze op de bank zat en ik liep langs het huis. Dus ik dacht, dit is mijn kans. Ik dacht, nu moet het gebeuren. Dus ik liep naar binnen, want we deden natuurlijk wel gewoon sociaal wenselijk gedrag naar elkaar. Dat was er wel.
Okay.
Dus niet zo dat ik ruzie met haar had, zeer zeker niet. Ben ik eigenlijk voor haar gaan staan, want ze stond op extreem voor haar te staan. En toen zei ik tegen haar, ja, ik loop tegen een aantal dingen aan. En het zou mij helpen als je me een tijdje vasthoudt. En terwijl ik die zin uitsprak, heb ik haar armen om me heen gelegd. Ze hield me vast en ze ging praten. Toen ging ik wel vragen stellen. Ik zei, nee, niet praten, alleen vasthouden. Voor mijn gevoel ben zo 10 minuten gestaan. En zij bleef maar praten. Ik zei, nee, alleen vasthouden. Mm. Ja, en ik weet niet, misschien was het 2 minuten, maar voor mij voelde het 10, 15 minuten. Ik weet het echt niet. En toen liet ik haar los en toen heb ik alleen naar haar gevraagd, vond je het vervelend? Ze zegt, nee. Ik zei, nou, ik ook niet. Dus als ik het niet van je krijg, kom ik het bij je halen. Mijn moeder heeft het ook niet zo geleerd.
Ja.
Dus ik had een wens dat mijn moeder graag anders had geweest. Maar hoe kan zij het doen als ze het zelf niet weet?
Ja.
Dus dat was ook wel een mooi inzicht. En dat een paar weken later, toen was mijn zus met mijn moeder naar het tuincentrum geweest. En toen op parkeertrein gaf mijn zus een knuffel. En toen zei mijn moeder, en ik dan? Er kwam ook een beweging van haar kant af. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. En nu jaren verder durf ik te zeggen dat het is nog steeds niet de moeder die ik graag had willen hebben. Maar het lijkt er verdomd veel op.
Wauw. En je hebt het lef vervolgens en ook de verantwoordelijkheid gepakt om niet te wachten. Dus niet in een slachtofferrol, afwachtende rol te zitten. Maar erop af te stappen en te vragen wat je nodig hebt.
Wil je
had.
Verandering, heb je het zelf te doen. Je kan afwachten tot de bus aankomt, maar je kan ook naar de bushalte toe lopen.
Ja. In dit geval was je moeder de bushalte.
Ja. Mooi voorbeeld.
Ja, maar mooie metafoor.
Ja.
En wat heeft het, vanaf het moment dat je daarin ook verantwoordelijkheid pakte om ook te vragen waar je behoefte aan had, wat heeft dat nu in de relatie tussen jou en je moeder? Leeft je moeder?
Ja.
Okay.
Ja, inmiddels 80 jaar.
Inmiddels 80 jaar.
Ja.
En wat heeft het opgeleverd in de relatie voor jou, voor je moeder?
Ja, dat het nu ook gewoon leuk is om naar huis te gaan. Of naar je ouders te gaan. Vreemd was altijd een soort van geforceerde gezelligheid, noemde ik het altijd. En natuurlijk zat het bedrijf ook op de achtergrond wat meespeelde, het familiebedrijf. Maar het was altijd niet wat ik wilde. Ik had een andere wens. Ik wilde het graag anders.
Ja. En wat wilde je anders?
Nou, gezien worden, gehoord worden, vastgehouden worden. Je wil gewoon, eigenlijk wil je gewoon de liefde van je ouders krijgen. Je wil uiteindelijk wel iedereen ergens bij horen. Ik heb letterlijk uitgereikt. En ze hebben hem heel gelukkig aangenomen, ja.
Want het is mooi hoe je dit vertelt. Dat doet me denken aan de bekende woorden van... wat je ook zei, onze ouders die doen niks uit onwil, maar hooguit uit onmacht.
Ja, en ze weten het niet.
Ze weten het niet. En je kan alleen maar geven wat je hebt ontvangen, je ook zei. En hoe mooi is het, dat jij dan die hand uitreikt. Dat jij inderdaad naar voren stapt.
Hoe ben je hoe is die instantie verder gegaan? Je bent dan eigenlijk gestopt met...
Ja, ik heb het bedrijf verkocht uiteindelijk. Precies een week voor de corona-uitbraak.
Oh, ja. Okay.
Dus, wow.
Just in time.
Ja.
Ja. Ja, en de koper ging gelukkig door. Dus we hebben een beetje vertraging opgelopen. Maar uiteindelijk heb ik 1 oktober 2020 ben ik gaan overdragen. En ik was 1 december was klaar.
Ja, ik kan me voorstellen, als jij gewend bent met 6,5 dagen te werken in de week en je hebt hem verkocht... Dan heb je tijd over misschien?
Ja, ik had ook wel de mazzel. Tijdens de lockdowns waren wij gesloten door de gemeente. Dus ik heb al een beetje tijd gehad om alvast thuis te zijn. In die tijd ben ik ook gaan samenwonen met Agneta. Dus we hebben gewoon lekker van 2 huizen 1 huis gemaakt. En we hadden tijd, was lekker weer, veel gefietst. Dus ik was toen ik weer in juni open mocht, moest ik helemaal weer wennen om te werken. Ik had natuurlijk bepaalde conditie opgebouwd van 6,5 dag in de week. En toen was ik van... onwijs moe s'avonds. Mag het, ja. Daar.
En dat was dan eigenlijk afsluiting van een heel groot hoofdstuk, als ik dat zo hoor. En dan vertaal dat naar nu, naar onbewuste drijfveer, zoals je zei. En de invulling aan, hoe is dat nu ingevuld? Want je werkt niet 6,5 dagen in de week.
Nee, gelukkig niet. Nee. Ja, ik zou het best willen doen met het werk, hoor. Maar inmiddels is het natuurlijk privé ook hoop veranderd. Ik ben met Agneta gaan samenwonen. We zijn inmiddels natuurlijk ouders geworden van een dochter. Tweede kindjes onderweg. Dus we hebben er ook voor gekozen om samen ons kindje op te voeden. Dus ik ben ook vaak de thuispapa. Dus ik ben niet, ik heb geen, ja, papa dag noemen ze dat dan, maar ik denk wel dat ik vaker thuis ben dan...
Papa week. Nee. en hoe voelt dat voor jou? Hè? Bedoel, sommige mannen kunnen dat heel goed, anderen helemaal niet.
Ja, toen Agdete zwanger was van Roos, toen zei ze van, ja, zullen we dan samen gaan doen? Toen had ik wel zoiets, ja, ik zeg wel ja, maar ik vind het wel spannend.
En wat maakte het spannend?
Ja, ik was natuurlijk niet bekend mee. Mijn vader was nooit thuis. Dus ik wist helemaal niet hoe. Maar aan de andere kant, ja, ik dacht, nou, het past ook wel in deze tijd. Het voelde ook wel weer goed, weet je. Dus ik dacht, nou, ik zeg gewoon ja. En ik kan altijd nog, als het niet bevalt, kan ik nee zeggen of een oppas inschakelen of wat dan ook, weet je. Dus als het niet mijn ding is, dan mag je daar ook op terug. Je mag overal op terugkomen.
Ja. En is dat iets wat je jezelf hebt toegestaan? Als er iets niet goed is, mag je daar altijd op terugkomen? Of was dat altijd jouw
motto? Nou, voorheen was het woord en de man. Of hoe zit het er?
Ja.
Dus als ik iets afgesproken had, dan kwam ik ook na. Nu doe ik dat ook. Maar als het dan blijkt dat het niet werkt voor mij of de situatie verandert, wat dan ook, dan kaart ik het wel aan van, joh, hey, we hebben deze afspraak, maar kunnen we dit verplaatsen, aanpassen, wat dan ook. Maak het bespreekbaar.
Oké. En wat heeft ervoor gezorgd dat je ook gewoon van jezelf, ik vertaal hem even van, dat je ook van jezelf durft te kiezen. Wat is dat?
Kijk, dat ook tijdens het proces dat ik dus bedrijf en opleidingen deed, ging het met mij lichamelijk natuurlijk ook niet helemaal lekker. Ik heb natuurlijk ook, ik heb verschillende kwalen opgelopen en blessures. En dus op een gegeven moment had ik ook in de gaten, het was ook een motivatie om te stoppen met het bedrijf, omdat ik maakte liever zelf de keuze om te stoppen dan dat de keuze voor mij werd gemaakt. Ja. Want zover heen was ik al.
Ja. Als je die zin laat zien even vasthoudt, hè, en aanhuikend op de vraag van Tommy, welke keuzes maak jij tot op de dag van vandaag nu om voor jouzelf te zorgen dat het loopt zoals je dat voor je ziet?
Eigenlijk alles op gevoel.
Alles op gevoel. Dat was voorheen, was dat...
Ook wel, maar niet zo. Want ik had natuurlijk ook heleboel dingen om mee rekening te houden. Je hebt een bedrijf en zoveel medewerkers en leveranciers en klanten. Dus je hebt natuurlijk wel een bepaald kader. En dat kader heb ik nu ook wel, maar anders. Nu is gewoon punt 1, is gewoon dat het thuis gewoon lekker loopt. Kijk, Agneta die gaat ook hartstikke leuk. Die is een nijtherapeut. Ja, dus als zij lekker klantjes heeft, dan ben ik gewoon lekker thuis. Dan zorg ik gewoon voor Roos. En dan doe ik gewoon de was en ik kook. En ik doe de tuin, was de auto, boeit me geen reet. Want voor het hele plaatje klopt het ook. En natuurlijk zou ik ook graag meer consulten willen. Ik heb ze wel, maar ik zou wel meer willen. Maar ja, op dit moment is het gewoon beter dat ik thuis ben. Want dan kan Agneta lekker een ding doen. Roos komt ook niks tekort. Ik kan ze een oppas brengen, maar dan kan ik nooit verdienen wat het dan kost.
Nou, en vergeet niet de tijd die je kan doorbrengen met je eigen kinderen. Of met
ik zat laatst naast een vader in een bubbelbad. In het zwembad. Meestal ga ik vrijdagochtend met Roos zwemmen. En daarna even in bubbelbad natuurlijk, even lekker warm, weet je wel. Ja, je mag jezelf een beetje kiezen,
ja,
toch?
Ja, heel belangrijk. Ja.
En dan was een vader naast me, even een praatje pot, weet je. En hij was helemaal verrukt wat hij dan die ene dag in de week met zijn dochter meemaakte. Ik dacht, ja, ik maak ze gewoon 3, 4, 5 dagen in de week mee.
En hoe heeft die relatie die jij met jouw vader hebt gehad, of misschien juist niet hebt gehad, hoe vertaalt dit zich nu naar de keuzes, hè, die jij nu maakt?
Nee, ik kan het heel goed zien hoe mijn vader het gedaan, dat het de juiste beslissing was in de juiste tijd en situatie, alles. Ja, dus ik heb geen wrok, totaal niet.
Ah, mooi.
En mijn vader zegt nu, die ziet nu ook hoe ik met mijn dochter omgaat. En we gaan regelmatig even buurten bij mijn ouders, die wonen toch vlakbij. En mijn vader zegt, ja, weet je, dat die tijd was er gewoon niet.
Nee.
Nu jaren verder kan hij ook, hij heeft meer vrede met beslissing dat het bedrijf verkocht heb. En ook gewoon, nou, je hebt goede keuze gemaakt en... En dan mijn moeder ook gewoon zegt, nou, ik vind het gewoon leuk dat je samen je kindje opvoeden. En ik voel me zo verschrikkelijk rijk. Ja.
Ik denk nog een hele belangrijk gevoel om constateren dat jij jezelf zo rijk voelt. Hè? Want...
Weet je, geld, ja, tuurlijk, we hebben het nodig, hè. Maar het boeit me geen reet. Ja, tuurlijk, ik moet de hypotheek betalen, ik moet boodschappen doen. En we werken met z'n tweeën ervoor, dus dat scheelt. Dus dan... Ja. Dus ja, we gaan niet op vakantie in Bali. Dat zit er gewoon niet in. Nee. Heel simpel. Maar ik heb het liever gewoon 52 weken per jaar naar mijn zin. En dan pakken we een last minute Centerparks of zo.
Ja.
Een weekendje voor 200 euro of zo, weet je. Ja. En dan zit ik daar in het zwembad en dan voel ik me zo rijk. En denk van, nou, het hoeft niet veel te kosten om deze zin te hebben.
Ja. Ja.
Dus ja, ik geniet van veel kleinere dingen. Materialistisch, ja, ik leef ik misschien meer voor de buitenwereld. Nu denk ik van, ja, joh, geef mij maar een hutje op de hei. Ik vind het wel fijn als er een beetje sanitair in zit. Maar, maar voor de rest, joh, het maakt me helemaal niet meer uit.
Ja.
En met wat je zeg maar nu doet qua werk, of welk kant je op beeld, met wat je meeneemt, hoe voelt dat voor jou? Want je combineert dus eigenlijk huisvader zijn, als ik het zo mag zeggen, met het volgen van je gevoel en daar ook een stuk wat teruggeven aan andere mensen als je goed hebt gevolgd? Hoe krijgt dat vorm bij jou?
Nou ja, ik merk gewoon wel hoe relaxed of hoe beter ik in mijn vel zit. Dus gewoon het leven wat me past, wat goed voelt. Kan ik uiteindelijk in de sessies met klanten, kan ik dat nog veel meer waarleveren voor het geld. Dus dan ben ik er ook helemaal. Voorheen was ik altijd, in mijn vorige bedrijf was ik altijd bezig met morgen en volgende week. Ik was nooit in vandaag. Ik was nooit in het nu. Ja, natuurlijk, fysiek was ik er wel, maar mijn hoofd zat ergens anders. En nu ben ik gewoon in het moment.
In het heden.
En dat is heerlijk hoor, als het bij elkaar komt. Dat gewoon hoofd en lijf samen is.
En wat is het allerbelangrijkste wat ertoe heeft geleid? Dat je nu, laten we zeggen, hè, die verbinding ervaart, hoofd en lijf verbonden met elkaar. Wat was het de aaneenschakeling van ervaringen, nieuwe inzichten met systemisch werken, massages die je hebt ondergaan? Wat was het allerbelangrijkste dat ertoe heeft geleid dat jij eigenlijk het leven leidt vanuit je innerlijke in plaats van voor de bühne? Wat was dat?
Ja, familieopstellingen.
Familieopstellingen.
Ja, systemisch werk.
Ja, dat inzicht wat je daar hebt gekregen. Ja, niet
één inzicht. Ik heb honderden inzichten gekregen.
Ja.
Echt, mijn leven is echt stukken leuker geworden. En voorheen wist ik niet beter, hè. Maar ik wist wel dat ik het anders wilde, maar ik wist niet hoe.
Ja.
Ik heb zelf bijvoorbeeld, de eerste keer dat ik een opstelling met representanten meemaakte. Ik had gewoon gegoogeld, waar is het op zondag, want dat was mijn enige dag vrij. En was in Amersfoort, ik ging rijk naar Amersfoort toe. Ik dacht, ik ga gewoon toeschouwer zijn. Uiteindelijk, binnen 10 minuten stond ik in de opstelling.
Wow.
Als een representant.
Ja. Ja.
Wil je mijn vader zijn? Wil je mijn broer zijn?
Ja.
Kan je nog herinneren welke rol jij pakte?
Ja, de eerste twee opstellingen kan ik bijna helemaal nastellen. Ja? De eerste opstelling was een vrouw van een jaar of 45. Die had een dochter uit een eerdere relatie. En haar vraag was wat handig was om haar oudste dochter op te nemen in een huidige gezin. Ze had inmiddels een nieuwe relatie. En met die vraagstelling had ik niet zoveel. Ik ben dus als representant gevraagd. Ik werd gevraagd voor haar dochter.
Oh.
Dus ik wist...
Jij dacht, hoezo? Ik, man.
Nou ja, punt 1, ik was toeschouwer. En punt 2, stond binnen 10 minuten in. Toen was ik nog vrouw ook. Ik dacht... ik dacht, nou, ik stapte er wel. Maar het maakt dus in de opstellingenland, maakt hem niet uit. Je kan gewoon als man voor vrouwen representeren en vrouwen voor mannen. Maar dat zover was ik... Ik wist het allemaal niet, joh. Maar dus ik heb in die opstelling ook ervaren... De begeleidster zei al van, joh, weet je zeker dat je hem als je dochter wil hebben? Toen zei die vraagstelster, toen zei ik van, ja, ik moet hem hebben. Nou, oké.
Okay. Stellig.
Blijf staan.
Ja.
Nou, en inmiddels had ze wel iemand anders opgesteld voor haar dochter. Dus ik stond in de hoek met mijn armen over elkaar. En werd mij ook gevraagd wat ik wilde. Want iedereen wordt natuurlijk om beurt uitgevraagd. Dus ik had gezegd, nou, ik wil graag naast die dochter gaan staan. Nou, dat mocht niet van die begeleidster. Dus maar ja, op een gegeven moment had ze 3 keer aan me gevraagd wat ik wilde. En ik mocht al 3 keer niet naast die dochter staan. Dus ik zei een beetje uit een soort venijn van, ja, als ik niet naast die dochter mag staan, wil ik naast die moeder gaan staan. Ga je gang, zegt ze. Dus ik stond naast de moeder en uit een soort reflex, ik kijk er aan, ik leg een arm omheen, maar ik schrik me helemaal de tandjes. Het leek of mijn zus aankeek.
Wauw.
En de begeleidster zag mij schrikken, dus die zei van, ja, waar schrik je van? Ik zei, het lijkt of mijn zus aankeek. Want mijn zus was te kort daarvoor overleden.
Mm.
Dus daar schrok ik van die ogen. Mm. En toen werd ook aan de vraagstelster gevraagd, ja, ben je toevallig een van de tweeling? Dus ja, nee, ja of nee? Ja, zegt ze, ik was een van de tweeling, maar mijn tweelingbroer is overleden tijdens bevalling. Dus nou, hier staat hij, zegt de begeleidster. En toen op de afronding van de opstelling komt de vraagsteller zelf erin. En met die vrouw had ik precies hetzelfde. Ook die oogopslag, dat ik dacht, oh, dat is Karin.
Wauw.
Na de opstelling dan word je gewoon ontslagen uit je representantenrol. Dus dan, toen had ik dat niet meer. En de tweede opstelling was een man van mijn leeftijd. Die ervaarde altijd pijn. Ik dacht, ja, ik vind het heel vervelend voor je, maar daar heb ik gelukkig niks mee. Maar het mooie van het systemisch werk, dat alles op feiten werkt. Dus niet op verhalen. Dus het verhalen is leuk, maar dat werkt niet. Ik geef mij maar feiten. Dat werkt veel beter, want de rest laat ze toch wel tonen. Bleek uit de feiten dat die man was niet de oudste in het gezin, maar er zat 2 miskramen voor. En zijn moeder had vroeger een broertje verloren. En dat was in die tijd, ja, ze hebben wel gezien dat hij uit het water gehaald is, want hij was verdronken. Maar begraven is in steen, weet ze allemaal niet. Er werd ook niet meer over gepraat, want ja, toen ging dat zo. Weet je, als ze niet meer over praten, bestaat het niet. Maar ja, energetisch werkt dat natuurlijk helemaal niet zo, hè. Tijdens de opstelling was geen representant. Ik was gewoon toeschouwer dus. En ik ervaarde opeens gemis. En het was zelfs zo erg dat ik daar heb zitten janken langs de kant. En ik snapte er ook geen hout van. Maar het enige wat ik ervaarde, gemis. Dus toen vroeg de assistent ook, het was de opstelling klaar. Ze zei, wat raakt jou? Ik zei, ja, ik wil gewoon naar buiten. Ik wil even frisse lucht. Ze zei, je mag pas naar buiten als je vertelt wat je raakt. Ik zei, nou, ik ervaar gemis. En nu moet ik alleen aan mijn moeder gaan vragen of ze ook een broertje of zusje verloren heeft. Want dan snap ik het. Nou, mijn moeder had ik toen niet zo goed contact, met haar zus wel. Dus ik zei tegen tante Corrie, joh, zei je toevallig een broertje of zusje verloren vroeger of zo, weet je. Beetje lomp, maar ja, dat... En ze zei, nou, het is zo'n familiestamboomboek, die neem ik al mee. En dan Dus nou, de donderdag nam ze, eigenlijk was klaar en ze nam de boek ging open. En toen ging we tellen, bleek dus in de lijn van mijn moeder en mijn opa zitten 7 dode kinderen. Dat geeft natuurlijk al een hoop gemis. Mijn opa was de 3e Leo. Dus de eerste 2 Leo's hebben of bij de geboorte overleden of later overleden. Maar nou, laat hij de naam nog maar een keer gebruiken. Is helemaal niet handig.
Ja.
Ken je het gevoel dat je 's ochtends wakker wordt met de zon in je gezicht en je hoort de vogeltjes fluiten? Ken je het gevoel?
Ja.
Ik had pas voor eerst mijn leven de ochtend erna.
Wauw.
En dan ben je 5'36.
Ja.
We hebben, net als Agnet en ik, hebben vorig jaar ook miskraam gekregen. Mm-hmm. En tuurlijk is het een verlies. Maar ik kan ook zien dat het, kijk, niet iedereen kan 100 worden. Hè? Dus ik zie het eigenlijk leven als een strippenkaart. Dus je komt op je leeft je leven om dingen te ervaren. Het is mijn filosofie. Hè? Je kan het met me eens zijn of niet. Dat hoeft ook niet. De ene keer hoef je alleen geboren te worden. De andere keer hoef je alleen verwekt te worden. De andere keer word je 100. De andere keer word je minister-president bewijzen van. Weet je, dus zo die over filosofie leef ik dan. Het is natuurlijk niet leuk als je natuurlijk vroeg afleidt. Maar nee, dat is een ander verhaal. Maar sommige zieltjes hoeven alleen maar geboren te worden.
Om een rol te hebben vervuld in deze materiële wereld.
Om die ervaring te hebben.
Ja.
Ik ga nu keihard door de bocht. Hè? Dat snap ik ook wel. Dus het blijft een gemis. Maar ik zie nu ook dat er was een zieltje die bij ons wilde zijn. Alleen heb het niet mogen zijn. Ik vertel ook mensen, vertel ik dus ook gewoon dat wij een miskraam hebben gehad. Gewoon om te laten weten dat hij was er.
Ja.
En hoort er gewoon bij. Aanstaande woensdag gaan we ook aangeven op het gemeentehuis.
Oh, dat kan ook.
Dat kan tegenwoordig ook, ja.
Ja, oké.
Dus dat is gewoon misschien een beetje een soort compensatiegedrag, kan je het ook noemen. Dat in mijn voorliggende lijnen dat niet gedaan is.
Ja.
Dat niet besproken is. Gelukkig was wel de familiestam een boek dat wel geregistreerd was. Hè? Dus ze waren al voor die tijd al heel ver, gelukkig.
Ja.
Maar daar werd niet over gepraat.
Ja. En hoeveel weken of hoeveel maanden was...
11-12 weken.
11-12 weken. Ja.
Dus ik heb zoiets, ja, weet je, nogmaals, iedereen hoort erbij. Je kan niemand uit buiten sluiten, dat is niet oké.
Nee.
Ik laat gewoon weten dat hij er is. Of dat hij er is geweest.
Ja, dat hij er is geweest, ja. En op wat voor manier dan ook zijn of haar rol heeft vervuld.
Ja, maar het is ook gewoon belangrijk om ook, nu is dan de 3e onderweg, zo gezegd.
Ja. Mm-hmm.
Die mag ook en moet ook weten dat iemand voor haar was.
Ja.
Want ze gaat niet het leven in als nummer 2, ze gaat het leven in als nummer 3.
Als nummer 3, ja.
Want elk kind heeft natuurlijk ook zijn eigen kindrollen.
Ja.
Dus ja, als zij natuurlijk geboren wordt en in een rol wordt geduwd, dat het haar verteld wordt dat ze de 2e is. Nee, ze is de 2e niet, ze is de 3e.
Ja. Ja.
Want ze geeft natuurlijk ook bepaalde verstrikkingen en dynamieken
die
haar niet helpt in het leven.
Ja, ja.
En de ene heeft wel last van de ander niet, hè. Maar
En welke verstrikking heb jij onder ogen gehad met die familieopstellingen? Want welke rangorde, heb je jezelf gezien, heb je jezelf herplaatst?
Hoeveel tijd hebben we nog?
heel kort. De passie waarmee je over familieopstellingen praat en wat het je heeft gebracht, doet mij in ieder geval denken van dat voor jou wel een heel belangrijk, echt een keerpunt heeft opgeleverd. Ja. Maar ook een manier is geweest om echt dingen te doorvoelen en van daaruit weer nieuwe stappen te maken.
Ja. Nou, er zijn er meerdere, hoor, echt wel. Maar sommige weet ik ook nog ineens meer, want je hebt opeens zoveel opgeruimd. Zo noemen we dat in opstellingenland. Dus dat noem je opruimen.
Ja.
Als we dan bijvoorbeeld over plekken hebben, bijvoorbeeld. Ik ben geboren als 4e kind, maar ik was eigenlijk de 5e. Dus ik heb geleefd als de 4e, maar ik was de 5e.
En hoe zag dat er dan uit, leven als de 4e in plaats van de 5e?
Even vrij vertaald, je hebt 3 kindrollen. De eerste is volgend. Ik ga nu even heel kort, hè. Maar de eerste is volgend, de 2e zet zich af en de 3e maakt verbinding.
Wat was de 2e? Die hoorde.
Die zet zich af.
Die zet zich af, oké. Ja.
Dus de rebel.
De rebel, inderdaad. Ja. 4, 5, 6 is hetzelfde als 1, 2, 3. Dus als ik geleefd heb als een 1, want 4 is hetzelfde als 1, dus ben volgend heb ik geleefd, maar ik had me eigenlijk moeten afzetten.
Ja.
Wat voor dualiteit geeft dat in mijn lijf dan? Dus aan de ene moment wil ik uit de band springen, aan de andere kant ga ik volgen, weet je dat?
Ja, 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 ja.
Dat is best wel lastig af en toe.
Innerlijk conflict.
Ja, noemen we dat. Daar snap je toch geen hout van, wel?
Nee,
maar dat heeft mij al een hoop inzicht gegeven, want in de opstelling heb ik vaak genoeg gezien dat mijn oudste zus is zeer waarschijnlijk, 100% weet je het nooit, maar het geeft mij zoveel logica. Mijn oudste zus een van de tweeling geweest. Of er is een vruchtje tussendoor geweest, kan ook, maar dus ik ben niet de 4e, ik ben de 5e. Ik ben wel het 4e levende kind, maar ik ben eigenlijk de 5e.
Ja.
Als je vooruit kijkt voor jezelf, hè, je hebt een hele carrière switch gemaakt. Je hebt gekozen samen met je partner om in deze situatie voor je dochter, om er zo in te staan, wat super is. Je wilt ook nog wat kunnen betekenen voor anderen en organisaties op werkgebied, hè, wat je vertelde in het begin. Wat is voor jou de volgende logische stap? Waar kijk jij naar, zeg maar?
Sowieso heb ik natuurlijk al naast mijn part-time vaderschap, zullen we zeggen, doe ik ook daarnaast verschillende consulten. En natuurlijk, ik zou dat op termijn wel graag willen uitbreiden. Maar wat ik nog leuker vind, is bedrijven te helpen veranderen. Als een wens is naar verandering. En vooral familiebedrijven, die zijn natuurlijk helemaal interessant, zeggen we dan.
Ja, je hebt daar ook alle ervaringen in opgedaan. Ja. Dus daarin dus de expert op dat vlak.
Expert is het groot woord, maar dan inderdaad, ja. Dus dan is dit, dat komt van twee kanten af. En de ervaring en de opleiding. Hoe leuk is dat iemand kan helpen om daar op weg naar een leuke leven. Dus met minder moeite een leuke leven te hebben.
Ja, wauw.
Dat is toch gaaf?
Lijkt me een hele mooie missie. Ja,
ja.
Zeker.
Hey, en je hebt natuurlijk zelf een enorme reis achter de rug gehad. Als vijfjarige besloten van, ik ga vooral niet inderdaad instappen in dat familiebedrijf. 21-jarige leeftijd, vervolgens bijna gesmeekt, in ieder geval met moeite.
Mag ik alsjeblieft
aan boord komen? Vervolgens zoveel jaren later. Dus je hebt een enorme reis achter de rug. Wat zou je, alle luisteraars, nu in een notendop mee willen geven als het gaat om het vinden van het maximale geluk en moeiteloosheid, wat jij nu ervaart, en meer leven vanuit je hart in plaats van vanuit voor de bühne?
Ja, nou, ik kan natuurlijk zeggen, kom allemaal naar mij. Maar dat is weer...
gaat ook helpen, hè?
Nee, maar weet gewoon dat je niet alleen hoeft te doen. Er zijn genoeg mensen die je kunnen en willen helpen, die misschien net even één of twee stappen voorlopen op jou, maar die het gewoon ook jou durft te vragen.
Durf te vragen. En weet dat je het niet alleen hoeft te doen.
En natuurlijk, en misschien zal er ook een keer nee komen, maar durf hulp te vragen.
Ja.
En je bent echt geen loser of sukkel of wat dan ook, echt niet. Eigenlijk een teken van kracht als je hulp durft te vragen. Ik ben nu bezig om een soort ervaringsgroep, het liefst al met mannen, te doen. Dus dan gaan we allerlei dingen ervaren. 6, 7 avonden of middagen, net even hoe het uitkomt bij iedereen. We gaan een keer ademwerk doen, opstellingen gaan we een keer doen. We gaan ook gewoon een keer lekker de bos heen rousen. Ik bedoel, alles gewoon wat om het een keer te ervaren of het wat voor je is of niet.
Ja.
Een soort preview als het ware, dat je even aan kan snuffelen.
Mm-hmm. Ja.
En daarnaast ben ik ook bezig met een mannengroep op te richten. Dus een mannencirkel, maar dan wel systemisch.
Ja. En waarom specifiek mannen? Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook Ton van de Kroon gesproken. Ja. Dus wij weten, maar voor de luisteraars nu, waarom specifiek mannen? Hè?
Nou, ik denk dat mannen ook wel een beetje nog achterlopen op dit gebied. Die mogen nog een stapje zetten.
Ja, en om het nog specifieker te maken, ook op basis van de eerdere podcasten die we hebben. Mannen die hebben inderdaad ook de neiging om het alleen te willen doen.
Ja, maar dat is ook natuurlijk ook hoe we geconditioneerd zijn.
Ja,
hè?
Ja klopt. Je moet sterk zijn. Ja, weet je.
Ja, wat is voor jou normaal? Dat is gewoon zoals je het mee hebt gekregen van thuis uit.
Ja.
Tot op 16, 17, 18-jarige leeftijd. Dat je bij andere mensen uit de vloer komt en dan meemaakt dat het ook anders kan.
Ja.
Ga lekker je eigen normaal ontwikkelen. En ga gewoon voelen wat past bij mij, wat past niet bij mij. Ik heb ook zat dingen gedaan dat ik dacht van nou, leuk dat ik weet wat het is, maar dit is niet voor mij.
Heb je een hulpvraag, mannen?
www.onbewustedrijfveren.nl. En ook als je een vraag hebt, gewoon lekker mailen of bellen. Maakt niet uit, je bent welkom.
Dit was Voelen voor Mannen. De podcast waar we mannen inspireren en uitdagen om nog bewuster te voelen. Dankjewel voor het luisteren. En proef dit naar meer, abonneer je dan op deze podcast.
Oh ja, heb jij een mooie ervaring als man of ben je een expert rondom voelen voor mannen en wil je hier graag wat over delen? Stuur ons dan een mailtje naar podcast@voelenvoormannen.nl en misschien ben jij wel onze volgende gast.